Vandaag wil ik het met u hebben over een ander boek. Over het boek des levens namelijk. U weet hoe het zit met het boek des levens, toch? Of niet? Dat is heel gemakkelijk. Wat de Bijbel zegt is dat wie erin geschreven staat, die is behouden. En in ieder geval, wie niet in het boek des levens geschreven staat, aan het eind van de rit, heet zoiets populair, die wordt geworpen in de poel des vuurs. Met andere woorden, zijn maar twee mogelijkheden. We vinden die beide naast elkaar genoemd in Openbaring hoofdstuk 20. En anders wel in dat lied. Straks zal het grote boek des levens opengaan. Dan zal iedereen voor scheren aanschijn staan. En de vraag aan het eind van het refrein is altijd: staat uw naam, mijn vriend, op het heilig blad van het levensboek van het Lam? Een formulering die rechtstreeks ontleend is aan deze uitspraken uit Openbaring. En dat is ook niet toevallig of zo, want uiteindelijk is het zo dat de term Boek des Levens hoofdzakelijk, bijna uitsluitend, op twee uitzonderingen na, gevonden wordt alleen maar in het boek Openbaring. Met andere woorden, het is een term die eigenlijk daar in het laatste boek van de Bijbel thuis hoort. Het geeft te denken dat we het elders dan toch nauwelijks tegenkomen. Eén keer in het Oude Testament en één keer in het Nieuwe Testament, buiten Openbaring. Ik probeer die schriftplaatsen nog met u aan te halen, dan hebben we ze in ieder geval compleet. Maar in de eerste plaats dan Openbaring 20, in de bekende beschrijving van het laatste oordeel, zoals dat heet. Dat is vanaf vers 11, en ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld en ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Maar twee mogelijkheden dus. Men komt terecht in die nieuwe schepping, nieuwe hemel, nieuwe aarde. En de andere mogelijkheid is, men wordt geworpen in de poel des vuurs. En we vinden de uitdrukking, boek des levens, dus in vers 12. Een ander boek dat des levens is. En in vers 15, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Daarna vinden we de uitdrukking nog één keer in Openbaring, dat is meteen de laatste keer dat voorkomt. Openbaring 21, vers 27, waar sprake is van een visioen waarin gezien wordt het nieuwe Jeruzalem. En er staat in het laatste vers van Openbaring 21, en in haar, namelijk in die stad die in het visioen gezien wordt, in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Naar aanleiding van dit vers hadden we nog steeds twee mogelijkheden. Het is of de poel des vuurs, of het is het nieuwe Jeruzalem. En het nieuwe Jeruzalem is gewoon symboliek. Het is een uitbeelding van het koninkrijk van Christus. Een stad, als beeld van het koninkrijk. Dat is heel de Bijbel door eigenlijk ook zo. En waar dat koninkrijk van Christus uiteindelijk heel de schepping beslaat, in beslag neemt. Namelijk nieuwe hemel, nieuwe aarde of wat het maar is. Kun je net zo goed zeggen, het is of het een of het ander. Men gaat die nieuwe schepping binnen en is dus behouden. Of men wordt geworpen in de poel des vuurs. En de gedachte is dat als men niet geschreven is in het boek des levens, komt men terecht in de poel des vuurs. En als men behouden wordt en in die stad komt, of het nieuwe Jeruzalem, of een nieuwe schepping, nieuwe hemel, nieuwe aarde, of hoe het maar heten mag, dan staat men dus kennelijk wel geschreven in het boek des levens. En daarmee hebben we de laatste drie schriftplaatsen waarin de term boek des levens gebruikt wordt, meteen besproken. Daar is ook op zich niks moeilijks aan. Voor degene die dachten dat hij ook nog staat in hoofdstuk 22, namelijk in vers 19, moet ik u zeggen dat u die vermoedelijk alleen maar vindt in de Statenvertalingen, verder nergens. Het is algemeen bekend dat daar niet moet staan boek des levens, maar dat er staat geboomte des levens, de boom des levens. Het geboomte des levens, zoals het in dit laatste visioen gevonden wordt in dat nieuwe Jeruzalem. Dat ene visioen over een nieuwe stad met daarin stromen van levend water en het geboomte des levens. Dus dit vers valt buiten onze beschouwing nu en daar gaat het me nu verder maar om. Hè? Ik moet u meteen zeggen dat heel dat onderwerp of in onze gedachten dikwijls helemaal geen rol speelt, of wij overdrijven het schromelijk. Begrijp u me goed, als het erom gaat of wij behouden zijn of niet, stellen we onszelf niet de vraag, staan wij wel geschreven in het boek des levens? Dat het in zo'n lied gebeurt, heb ik niet de minste bezwaar tegen, maar hoe wou iemand van ons controleren of onze namen geschreven zijn in dat boek? En hoe controleren we of we niet toevallig op een of andere wijze of door een of andere omstandigheid weer daaruit geschreven worden, want dit soort terminologie vinden wij wel degelijk in de Bijbel. Waarom maken wij ons daar gewoonlijk niet druk om? Omdat de Bijbel overvloedig is in uitspraken die zeggen op grond waarvan een mens behouden wordt. En of die naam daarbij nou in zo'n boek staat of niet, op grond van 2, 3, 4, 5, misschien 10 teksten die we dan net kunnen vinden in de Bijbel. Ja, ik kan daar helemaal niet mee zitten. Waar het om gaat gewoon, is dat wie gelooft in de Heer Jezus Christus, heeft eeuwig leven. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? Schriftplaatsen waar staat dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Schriftplaatsen waar staat dat niets ons, als gelovigen, zal kunnen scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus. Of waar staat, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Die 8 schriftplaatsen waarin de term boek des levens gebruikt wordt, die kunnen daar nooit tegenop. Het is een ander onderwerp, een ander item waar het werkelijk om gaat. Niet of onze naam geschreven is, de vraag is of wij gelovigen zijn of niet. Of wij wedergeboren zijn of niet. Of wij leven hebben ontvangen, dat wil zeggen blijvend een eeuwig leven. Het gaat dus om het vraagstuk om eeuwige zaligheid en de zekerheid, dan wel de onzekerheid met betrekking tot dat onderwerp. Dan kom je heus niet terecht bij schriftplaatsen die handelen over het boek des levens. We zouden dat ook buiten beschouwing moeten laten. Onze zaligheid is niet gebaseerd op schriftplaatsen over het boek des levens, maar schriftplaatsen die zeggen dat wanneer we ons vertrouwen stellen op het woord Gods in het algemeen en ons aan dat woord onderwerpen, kortom, als wij geloven, hem aannemen of hoe dat maar heten mag, dat we dan van hem eeuwig leven ontvangen, punt uit. Als blijkbaar die naam ingeschreven staat van een ieder die behouden is, dan betekent het gewoon dat de Heer onze naam heeft ingeschreven toen we tot geloof kwamen. Onze verantwoordelijkheid is of wij gelovigen zijn of niet. Of ons aan het woord Gods onderwerpen. Het is hetzelfde als te vragen, hoe weet ik of ik wedergeboren ben? Omdat de Bijbel zegt dat God ons nieuw leven geeft op het moment dat wij tot hem komen. Als we ons leven aan hem geven, onze harten voor zijn woord openstellen, kortom, als wij in hem geloven, geeft hij ons leven. Hij heeft gezegd dat hij dat doet. En dat geloven wij ook. Daarom weten wij het, omdat de Bijbel het zegt. Niettemin is het natuurlijk zo dat we de uitdrukking boek des levens in de Bijbel tegenkomen. Ik zei u al, het is 1 keer in het Oude Testament, het is 1 keer in het Nieuwe Testament en het is 6 keer in Openbaring. Dat is ook Nieuwe Testament overigens, maar het is 6 keer in Openbaring. Die andere 2 schriftplaatsen zijn Psalm 69 vers 29 en Filippenzen 4 vers 3. De rest is Openbaring en dat geeft mij meteen de gelegenheid om daar weer eens wat over te zeggen, over het boek Openbaring. Wij zouden ons daarmee realiseren dat het boek Openbaring ons weliswaar Bijbelse waarheid voorstelt. Dat is absoluut zo, maar dan toch over het algemeen en kennelijk zoveel mogelijk, als ik het zo eens mag zeggen, in de vorm van symboliek. Begrijp je me goed? Hier in Openbaring 20, in ieder geval in Openbaring 21 en 22, hebben wij te maken met het visioen over het nieuwe Jeruzalem. Ik zeg altijd, de grootste fout die bij het lezen en bij de interpretatie van die hoofdstukken gemaakt wordt, is dat men zegt, Johannes ziet een stad, dus er komt in de toekomst zo'n stad. Dat is een groot misverstand. Waar het over gaat namelijk, is dat die stad een symbolische betekenis heeft. Dan kun je altijd nog zeggen, zo'n stad komt er dus. Jawel, maar wat Johannes geeft is niet de beschrijving van de foto van die stad of zoiets. Hij zit in visioen en daarmee zit hij een symbolische voorstelling van zaken. Die stad in Openbaring 21 en 22 is niet een stad die gebouwd is of gebouwd zal worden en die kant en klaar geprefabriceerd vanuit de hemel zal nederdalen en op de aarde zal gezet worden. Dat kan ook zelfs niet zo zijn. Je komt namelijk in grote problemen met de andere schriftgedeelten en zelfs met die twee hoofdstukken zelf. Wat het is, is dat die stad de uitbeelding is van het koninkrijk van de Messias, de zoon van David, de zoon van God. En de gedachte is dat zijn koninkrijk, dat tot op heden gevestigd is in de hemel en daar verborgen is, in de toekomst zal geopenbaard worden en dus vanuit de hemel ook gevestigd zal worden op de aarde. Dat is wat het is. En het beschrijft dus niet dingen die pas in de toekomst zullen plaatsvinden. Het beschrijft zelfs dingen die in het heden al plaatsvinden. Wij zijn al in dat Jeruzalem. Wij maken er deel van uit. Wij wonen daarin. Het is niet de hemel, het is niet de aarde. Het is gewoon het koninkrijk van Christus. Dat nog niet op aarde gevestigd is, maar waarin wij wel degelijk een erfenis hebben, waarin wij wonen, waarvan wij burgers zijn enzovoorts. Het is heus hetzelfde Jeruzalem eigenlijk als dat uit Hebreeën hoofdstuk 12, dan wel Galaten hoofdstuk 4. U weet wel, wij zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem, Hebreeën 12. Ontastelijke berg, Sion. Of die uit Galaten 4, Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. Onze moederstad, dat wil zeggen, daar horen wij thuis. Maar daar hebben we ons burgerschap, zegt Filippenzen dan. Hè? Het is precies hetzelfde. Maar waar het maar om gaat, is symboliek. En als in datzelfde verband van dat Jeruzalem dus gezegd wordt, daarin zal niet inkomen. Laatste tekst waar het boek des levens genoemd wordt dus. Hè? Openbaring 21 vers 27. Als er staat in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt de gruwelijkheid doet een leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams, zouden we toch in de eerste plaats moeten beseffen dat wij dat Jeruzalem allang zijn binnengegaan. Dus die zorg hebben wij niet meer als gelovigen. Wij maken al deel uit van dat koninkrijk. Daar gaan we niet naartoe, daar zijn wij reeds. En aangezien we er binnen zijn, staat onze naam kennelijk geschreven in het boek des levens. Maar als het niet zo zou zijn, maakt ons dat nog niks uit. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, dan hebben we een probleem met bepaalde bijbelteksten misschien. Maar de waarheid verandert er niet mee. Wij zijn daar binnen gegaan. Maar als het ingaan in dat Jeruzalem symboliek is, want dat is het hier, zal men ook zich afvragen of misschien niet dat boek waarover gesproken wordt ook symboliek is. Of denkt u echt dat God in de hemel zo'n boek heeft waarin hij namen schrijft of waarin hij namen doorstreept? Nee, ik bedoel het echt heel serieus. Het is natuurlijk een heel simpele voorstelling van zaken door te zeggen, de Bijbel doet dat soms ook. God heeft een boek en daar staat je naam in. Of dat dan letterlijk zo is, zal men zich geen zorgen over maken. Men zal begrijpen wat het betekent. Kortom, men zal dat niet al te letterlijk opvatten. Het is bij wijze van spreken en vandaar dat de uitdrukking boek des levens ook vanzelfsprekende plaats vindt in dit boek Openbaring, waarin bijna alle dingen op symbolische wijze worden voorgesteld. Men zal wat abstracter leren denken. Hetzelfde geldt trouwens niet alleen voor Openbaring, maar ook voor alle andere boeken van Johannes in elk geval. Ik zeg dat ook altijd als ik die boeken bespreek. Het is de man van de stijlfiguren, van de symboliek, in ieder geval van de metaforen en van het idioom. Het gaat er om dat een heleboel dingen die Johannes schrijft letterlijk zelfs niet eens waar zijn, maar dat bedoelt ze ook niet letterlijk. Het is een hoger soort taalgebruik. En daar gaat het me maar om. Men zal die dingen niet meteen verabsoluteren. En als men dat niet doet, als men dus wat losser neemt, als bij wijze van spreken, en dat is het toch, een wijze van spreken, dan krijgt men ook niet meer de moeilijke vragen en de discussies over wanneer gaat de naam erin of wanneer gaat de naam eruit. Ik zeg, maak u zich geen zorgen. Wij zijn als gelovigen die stad ingegaan en we staan dus ingeschreven. En als u denkt dat u niet ingeschreven staat, dan wordt het tijd, niet dat u zich laat inschrijven, wordt het tijd dat u tot geloof komt. Maar dat is waar het echt over gaat. Heel de gedachte trouwens van namen die ingeschreven staan in een boek heeft natuurlijk alles van doen met wat wij noemen administratie in het Nederlands. Maar ik had het woord administratie dan eigenlijk liever willen gebruiken in de Engelse betekenis van de term. Die is veel groter, veel breder. Daar is administration wel degelijk beheer. Niet alleen maar opschrijven, maar het beheren der dingen. Administration is zelfs een synoniem voor regering, bestuur. Ook zelfs voor ons Nederlands woord bedeling, zoals wij het soms gebruiken, weet je wel. heerschappij. Dat is administration. Vandaar ministers, hè? Administration. Het idee is natuurlijk toch dat God er een administratie op nahoudt in de hogere zin van de term. God regelt de dingen. En in die zin komen we dit soort uitdrukkingen ook in de Bijbel tegen, namelijk dat God namen heeft opgeschreven. In de zin van, God vergeet die mensen niet. God heeft nog iets te regelen met ze. En in de positieve zin, God zal hen alsnog belonen. Zijn mensen, gelovigen, die gestorven zijn, niettemin hun namen staan in hun boek. Ze verdwijnen niet, God heeft nog een afrekening met hen te houden. In negatieve zin zou dat zelfs ook nog kunnen. Al kom ik hem, dacht ik, in de Bijbel zo niet tegen. Maar het lijkt me verstandig om naar deze inleidende woorden gewoon maar die schriftplaatsen even na te zoeken in de Bijbel. Niet alleen die waarin de term boek des levens voluit genoemd wordt, maar ook andere schriftplaatsen waarin sprake is van opschrijven of van zelfs een boek, zonder nadere toelichting. De eerste schriftplaats in dat verband is Exodus 32. En terwijl u Exodus 32 opzoekt, zeg ik er maar even bij dat algemene gedachte met betrekking tot het boek des levens is dat voor zover de gedachte dan wel de term in het Oude Testament gebruikt wordt, het eigenlijk niks te maken heeft met eeuwige zaligheid, maar alleen met het idee dat zolang men leeft, de naam staat opgeschreven in, laten we zeggen, een bevolkingsregister. Het enige wat daarna nog gebeuren kan, is dat iemand overlijdt en dan wordt zijn naam uitgeschreven uit het register. Uitdoen uit het boek of uit het register is simpel een synoniem, eigenlijk een eufemisme, voor sterven. Want wij willen liever niet gewoon zeggen wat het echt is. Doodgaan namelijk. Dus krijgen we allemaal dat soort uitdrukkingen. Een hele mooie uitdrukking daarvoor is inderdaad dat iemands naam is uitgedaan uit het bevolkingsregister. Uit het boek. Waarbij wij ons bovendien zouden moeten realiseren dat het woord boek niet noodzakelijk alleen maar zo'n boek is als wij het kennen. Of desnoods een boekrol zoals wij het kennen. Maar het kan veel meer dan dat zijn. Een boek zelf namelijk is eigenlijk al, maar dit valt buiten mijn onderwerp nu. Een boek zelf is eigenlijk al de uitbeelding van de wereld, de schepping als zodanig. Wie heeft recht om het boek te openen? Blijft toch maar een openbaring met zijn prachtige beeldspraak. Maar de vraag is nou niet wie heeft recht het boek te openen, maar de vraag is wat is dat boek eigenlijk? En het antwoord is, de schepping als zodanig. Wie kan er recht op laten gelden en dus als het een boek is het boek openen? En het afrollen van het boek is iets als de afwikkeling, mooi woord hè, de afwikkeling van de geschiedenis of de afwikkeling van een plan dat God met de wereld heeft. Maar de rol is eigenlijk een uitbeelding van de schepping als zodanig. Maar het is ook symboliek hoor. Exodus 32. U weet hoe dat was met Israël. Bij gelegenheid zei de Heer, nou is mijn echte bond gemaakt. In ieder geval in verband met het gouden kalf hier. En dan lezen wij dat Mozes zich keerde tot de Heere, vers 31. En zei, och dit volk heeft een grote zonde gezondigd dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Vers 32, nu dan, indien gij hun zonden vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek het welk gij geschreven hebt. Wat zou dat nou betekenen? Je kunt moeilijk zeggen, dat is het boek des levens. Punt 1, daar had Mozes nog nooit van gehoord, voor zover wij weten. Hiervoor komen de hele term in de Bijbel niet tegen. Bovendien, waarom zou Mozes nou meteen verloren willen gaan? Waarom geeft hij zijn aanspraak op eeuwig leven op? Kijk, we zoeken dat veel te diep. Waar het over gaat, is dat Mozes zegt, als u ze dan niet vergeeft, nou ja, schrijf mij dan maar af. Schrijf mij dan maar af. Dat betekent toch ook, streep mijn naam dan maar door. Maar wat betekent het dan? Wel, Mozes zegt, dan neem ik maar ontslag. Of laat mij dan maar sterven. En dat vind ik al erg voorbarig, als we die conclusie eruit zouden trekken. Maar dat zou nog net kunnen. Dan zegt Mozes, nou, dan heb ik hier ook helemaal niks mee te doen. Neem mij dan maar weg. Laat me dan maar sterven. Maar hij zegt gewoon, delg mij uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Zo van, voor zover een stuk geschiedenis, een plan gods moest ontwikkeld, dan wel afgewikkeld worden, hebben we die nog een boek. Zegt Mozes, haal mij dan maar uit. Daar wil ik geen plaats meer in hebben. Het is of het een of het ander. Of u vergeeft het volk en dan gaan we verder. En als u het volk niet vergeeft, neem mij dan maar weg. Als ik dan leiding moet geven aan een volk dat van u geen vergeving ontvangt, wat moet ik er dan nog mee? Einde van het plan. En u weet wat er gebeurde. Er was wel vergeving en het plan ging toch door. En het boek werd verder geschreven, dan wel voorgelezen, of zullen we gewoon zeggen, het plan werd verder afgewikkeld. De boekrol, uitgerold. Dat is de beeldspraak die erachter steekt. Moeilijker is het niet. Ik zie hier dus echt het boek des levens niet in, namelijk dat boek des levens zoals we dat kennen uit Openbaring 20. Ik vind er wel ongeveer dezelfde gedachte in. Het idee van, er is een plan, er is een werk wat volbracht moet worden en bepaalde mensen spelen daar een rol in. Een rol, leuk hè? En dus staan hun namen geschreven. Of dat dan letterlijk is of niet, dat maakt helemaal niks uit. Waar het maar om gaat is dat ze onderdeel zijn van de plan Gods. En zolang een mens leeft is de normale en zeker ook oud-testamentische gedachte, zolang een mens leeft hier op aarde staat hij in dat boek. God kent alle mensen. Weet wie zij zijn, hoort wat ze zeggen, ziet wat ze doen, houdt dat ook bij en bij wijze van spreken het wordt geadministreerd. Bovendien, alle mensen zouden ooit een keer verantwoording voor hun leven afleggen, ze zouden geoordeeld worden naar hun werken. Dus bij wijze van spreken staat het opgeschreven, maar je hoeft toch niet elke keer erbij te zeggen dat het bij wijze van spreken is, dat moet toch zo ook wel duidelijk zijn. Er verandert niks mee of het opgeschreven staat of niet. De volgende uitspraak die ermee in verband zou kunnen staan, wel zeker bedoel ik, is die van Psalm 69. En ik zeg wel zeker, omdat dat nou net die ene schriftplaats is in het Oude Testament waar het term boek des levens voorkomt. Dus in Psalm 69, waar ik begin te lezen bij vers 22 dan maar. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En je wordt geacht te begrijpen dat het dus uitspraken zijn die op voorhand gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. En ze zijn van toepassing op het Joodse volk in het algemeen. Dat is wat zij deden ter gelegenheid van de kruisiging van de Heer Jezus. En het wordt hier beschreven. Daarna vers 23. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding tot een valstrik. En hier geldt precies hetzelfde. Dat is de vervloeking, als je het zo mag noemen, die kwam over het Joodse volk. Dat is ook makkelijk genoeg aan te tonen, want zo wordt het ook aangehaald in Romeinen 11 vers 9. En dan gaat het inderdaad over de tegenwoordige situatie van het Joodse volk. Ongelovig. En dus dit zijn uitspraken over het Joodse volk zoals het ongelovig was en de Heer verwierp. En daarna vers 24... Laat hun ogen duister worden, eveneens aangehaald in Romeinen 11, het volgende vers, vers 10. Laat hun ogen duister worden dat ze niet zien en doe hun lenden gedurig waggelen. Verkrom hun rug, staat er dan. Maar nog steeds over Israël. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorns grijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. Uiteraard slaat het op het Joodse land. En ook in het bijzonder de Joodse stad, Jeruzalem, die ook inderdaad verwoest werd in de dagen van de Romeinen. Want zij vervolgen die gij geslagen hebt en maken een praat van de smart uwer verwonden. Doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven of opgeschreven worden. Het is een uitspraak dus over het Joodse volk als zodanig, in elk geval over de ongelovigen daaruit, die verantwoordelijk geacht worden voor de verwerping en kruisiging van de Heer Jezus Christus. Over hen wordt deze vloek uitgesproken en wordt gezegd, laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens. Ik denk dat het in de eerste plaats gewoon betekent dat men zou omkomen. Dat is ook wat in de praktijk en in het algemeen gebeurd is. Er zijn hevige vervolgingen gekomen over het Joodse volk als zodanig, met als resultaat de verwoesting van de stad en het land enzovoorts. Een gruwelijk einde voor het grootste deel van de inwoners van het land. Dat betekent ze zouden sterven en wat er gebeurd is, is dat inderdaad een einde gekomen is aan de Joodse staat als zodanig toen. Dat er in onze tijd weer zo'n Joodse staat is, belooft uiteraard niet veel goeds. Maar dat maar even terzijde. Maar het is de beschrijving van de situatie zoals we die in heel onze bedeling en dus bijna 2000 jaar lang gekend hebben. Zie? Dat het eventueel ook in verband gebracht zou worden met openbaring 20. Ja, ongelovigen, degenen die de Heer Jezus verwerpen en daarbij blijven, worden niet alsnog behouden, zal ik maar zeggen. En komen dus niet in de stad, dat wil zeggen in het koninkrijk van de Messias. De Joden mogen dan geloven in de komst van het Messiaans Rijk, maar als men de Messias verwerft, komt men dat Rijk en dus die stad niet binnen. En waar men wel terechtkomt, wel in de poel des vuurs uiteraard. Men gaat verloren. Dat deze betekenis alsnog aan de uitdrukking hier in Psalm 69 gegeven wordt, ja, dat is waar. In het licht van de nieuwtestamentische uitspraken hangt dat er dan meteen aan. Maar binnen het kader van het Oude Testament betekent het nauwelijks meer als dat zij zouden omkomen. Dat zij zouden gedood worden namelijk. En met een beetje meer licht van het Nieuwe Testament betekent het dat het definitief is. Dat wil zeggen dat ze niet alsnog behouden zouden worden. En daar breekt de volgende discussie los, want we kennen allemaal de uitspraak van de Heer Jezus die zei, hij wie gezondigd zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hen vergeven worden. En als men de Heer Jezus verwierp in de tijd en hem kruisigde, wat dan? Het zou hen vergeven worden, zei de Heer. En hij bad het bovendien aan het kruis ook nog. En ik zeg dan altijd, en als het gebed van de Heer Jezus niet meer verhoord wordt, kunnen wij met ons gebed dus ook wel ophouden. Met andere woorden, dat wordt hen vergeven. Alleen, de vraag gaat verder. Namelijk, wie gezondheid zal hebben tegen de Zoon des Mensen, zal hem vergeven worden. Maar wie gezondheid zal hebben tegen de Heilige Geest, zal hem niet vergeven worden. Dat vind ik altijd een prachtige. Want je komt daar alleen nog maar uit als je begrijpt dat de Heilige Geest echt niemand anders is dan de Heer Jezus in zijn opstanding. De opgewekte, de Messias zelf. Niet wie de Heer Jezus verwierp, maar wie de opgewekte Christus verwerpt. Daarover zou dat oordeel komen. En die zou uitgedeeld worden uit het boek des levens. Die zou in elk geval sterven, vroeg of laat, maar ook in de breedste en grootste betekenis van de term, die ontvangt geen eeuwig leven. En dat is wat hier staat. Maar in de eerste plaats betekent het nog steeds, hij zou sterven. Bovendien voeg ik er nog maar even aan toe dat deze uitspraken in Psalm 69 weliswaar blijkbaar van toepassing zijn op het Joodse volk. Want de Bijbel zelf gebruikt de term in het Nieuwe Testament in die betekenis. Maar in het voorbijgaan worden ze ook van toepassing gebracht op de persoon van Judas. Uw huis worden u woest gelaten. In Handelingen 1 vers 20 wordt deze Psalm 69 aangehaald en toegepast op Judas, die nou eenmaal model staat voor, dan wel een type is van het Joodse volk. En voor hem geldt dus ook dat hij zou uitgedelgd worden uit het boek des levens. En dat betekent inderdaad dat hij meteen stierf, te pletter viel, zoals van het Joodse volk in Jesaja was aangekondigd. Maar ik geloof inderdaad dus ook dat de man niet behouden wordt. Op geen enkele wijze. Hij verwierp de Heer en daarmee uit. En dat is de grotere en verdere betekenis van de term. Want men kan hier sterven, hier op aarde, maar dat betekent niet dat men dus niet behouden wordt. Men kan hier sterven, dat heet uitdoen uit het boek. Maar als je de termen op een wat hoger niveau plaatst, en dat is wat bij gelegenheid gebeurt dus, dan betekent het inderdaad dat als de naam niet geschreven is in het boek, dan betekent het inderdaad dat men überhaupt geen eeuwig leven zal ontvangen. En andersom, als die naam erin blijft staan en niet uitgedeld wordt uit het boek, betekent het dat men eeuwig leven heeft of zal hebben of wat er maar wezen mag. Maar het is nog steeds een soort van beeldspraak. Nou gaan we meteen maar verder, want we hebben dan nog bijvoorbeeld Psalm 139, vers 16... Daar staat niet meer het boek des levens, want het was echt maar één tekst in heel het Oude Testament, maar wel het boek, uw boek. Psalm 139 vers 16, uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien en al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. En ik ga het vers niet uitgebreid bespreken, daar heb ik trouwens sowieso geen tijd voor. Maar het enige wat ik ervan zeggen wil, is dat in dit vers blijkt dat het geschreven zijn in dat boek van God betekent dat men op een of andere wijze een functie vervult in een plan dat God gemaakt heeft tevoren voor de grondlegging der wereld, maar die term komen we nog tegen. En plan bovendien wat hij uitvoert in de loop van wat wij noemen de wereldgeschiedenis en wat ik bij voorkeur noem de heilsgeschiedenis. Dat heet allemaal dat boek. Het plan, het schema, de tekening. Het is zelfs synoniem met een begrip als dabar in het Hebreeuws of logos in het Grieks. Het is een beginsel, een plan dat uitgewerkt wordt. En daar gaat het hier over. Al deze dingen waren in uw boek geschreven. Je kan net zo goed lezen, al deze dingen waren opgenomen in uw plan. In uw eeuwig voornemen. En u weet wat het plan, het eeuwig voornemen Gods is. Dat is een plan met betrekking tot de verzoening van een gevallen, een zondige wereld. Want God is of was in Christus de wereld met zich verzoenende. Iedereen, elk mens in elk geval, zal daar een plaats in hebben. Want de bedoeling is, namelijk God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dat is wat God wil, maar helaas, mensen willen niet. En dat betekent dat sommigen uit het boek, uit het plan, uit het schema verwijderd worden. Op wat voor wijze dan ook. En ze komen er niet meer in. Daarin zal niet inkomen iets dat enzovoorts. Men zou het begrip boek dus niet moeten verabsoluteren en ook niet moeten lezen alsof het inderdaad een soort van boekhouding is of zo met allemaal lettertjes. Het is veel breder, veel hoger, veel mooier ook dan dat. En uit zo'n vers als dit blijkt dat. Al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als zij geformeerd zouden worden toen nog geen van die was. God had een plan met betrekking tot de geschiedenis als zodanig. Een plan van voor de grondlegging der wereld. Maar die term van voor de grondlegging der wereld wordt in Openbaring gebruikt in verband zelfs met het boek des levens. Daar hebben we het dus nog over, want ik ga snel door. Het is een mooi vers ter illustratie van wat een boek eigenlijk is. Dan heb ik nog voor u Jesaja 4. Waar de uitdrukking betrekking heeft op Israël, op de gedachte die vooral in Jesaja naar voren komt, dat weliswaar een oordeel zou komen over Israël, maar dat niettemin een overblijfsel daaruit, uit Israël, zou behouden worden. En dus een overblijfsel daaruit zou deel hebben aan de Messiaanse zegeningen, of nog anders een overblijfsel daaruit zou het Messiaanse Rijk ingaan, of nog anders een overblijfsel daaruit zou eeuwig leven ontvangen. Dat is wat wij noemen de Bijbelse leer van het gelovig overblijfsel. En daar gaat het daarover. Want er staat dan vanaf vers 1 van Jesaja 4. Te dien dagen zullen 7 vrouwen een man aangrijpen zeggende. Ons brood zullen we eten en met onze klederen zullen wij bekleed zijn. Laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden. Neem onze smaadheid weg. En te dien dagen zal des Heeren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering voor degenen die het ontkomen zullen in Israël. Voor degenen namelijk die aan het oordeel ontkomen op grond van hun geloof uiteraard. En dan vers 3. En het zal geschieden dat de overgeblevenen, dat is hetzelfde als de ontkomenen uit het voorgaande vers. Er zijn 4 woorden voor in het Oude Testament. Dit zijn er al 2. Het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion en de overgelatenen, daar heb je het derde woord, in Jeruzalem zal heilig genoemd worden. En ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem. En wat betekent het? Dat er mensen zijn, beter nog Israëlieten zijn, die in de dagen van de wederkomst van Christus, inderdaad dat rijk van Christus, zijn Messiaans rijk, zullen binnengaan en dus delen zullen hebben aan het Israëlitisch burgerschap, het burgerschap Israëls. U weet wel de term uit Efeze of Colossense. Zij overleven de dagen van grote verdrukking, op grond van hun geloof uiteraard, en zullen het koninkrijk binnengaan en deel hebben aan Jeruzalem, zoals die heet, of Sion. Maar in het algemeen aan zijn koninkrijk. En dan zijn ze dus geschreven ten leven te Jeruzalem. Zo van het is zeker en vast. Daar hebben ze burgerschap. En het hele term boek wordt hier niet genoemd. Maar wat de uitdrukking betekent lijkt mij duidelijk genoeg. Men krijgt hier de garantie. Zij zullen zijn koninkrijk binnengaan enzovoorts. En daarna wordt gesproken over de vergadering, de terugverzameling van Israël en al dat soort dingen meer. De terugverzameling van dat overblijfsel dat zijn domicilie, zijn thuis heeft in Jeruzalem. Dan wel in het Messiaanse Rijk. Daar zijn ze dus ingeschreven. Ten leven betekent ook dat ze dit oordeel overleven. Hou vooral die gedachten vast, hè, geschreven ten leven in Jeruzalem. Want langzamerhand moet toch tot u doordringen dat de terminologie in Openbaring 20 en 21 ontleend is aan deze uitspraak in Jesaja 4. Men zou die stad binnen, een nieuw Jeruzalem, als men geschreven is in het boek des levens, of andersom, beter nog andersom, als men niet ingeschreven is, gaat men die stad niet binnen. En dan kijk je in Jesaja 4 vers 3 en dan staat daar een overblijfsel dat geschreven is ten leven in Jeruzalem. Daar gaat het dus om. Al het moet duidelijk zijn dat wat in Jesaja 4 gaat alleen over een overblijfsel uit Israël, dat min of meer letterlijk dat Jeruzalem zal binnengaan in de dagen van het Messiaanse Rijk op aarde, dat die gedachte in Openbaring 20 op een hoger plan gebracht wordt en in verband wordt gebracht met een overblijfsel uit heel de menselijke geschiedenis en dus uit heel de mensheid. En ze gaan niet specifiek dat Jeruzalem daar op aarde binnen, ergens in Canaan of zo, maar ze gaan het echte Jeruzalem binnen, namelijk de nieuwe schepping. Dat is het hele verhaal. Dan heb je dezelfde gedachten, maar dan op een hoger niveau. En daar gaat het om. Maar het bevestigt weer wat ik zei. Het is dus eigenlijk gewoon beeldspraak. Het is bij wijze van spreken. En van daaruit kom ik terecht in Daniël hoofdstuk 12, vers 1. In Daniël 12 vinden we hetzelfde idee als in Jesaja 4, vers 3... U weet wel, als er staat, te dier tijd zal Michael opstaan, Daniël 12 vers 1. Die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, als er zulke tijden benauwdheid zijn, zal als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En te dier tijd, in de tijd dus van de grote verdrukking, zal uw volk, het Joodse volk in elk geval, verlost worden, namelijk al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Men zal het beschouwen als een terugverwijzing in elk geval naar Jesaja 4 en misschien ook naar Psalm 69. Want de gedachte is aan een gelovig overblijfsel. Het Joodse volk zou verlost worden, jawel, maar niet alle Joden, alleen de gelovigen. Anders gezegd, degene die staan geschreven in het boek. Bij wijze van spreken. Het is dus de terugverwijzing naar eerder gebruikte terminologie. De gedachte blijft hetzelfde, gaat nog steeds gewoon over een letterlijk overblijfsel uit het letterlijke Joodse volk dat letterlijk zal deel hebben aan Jeruzalem, dat letterlijk gebouwd zal worden, laten we het maar populair zeggen, in het duizendjarig rijk, want daar komt het feitelijk op neer. Zij overleven en krijgen deel aan de Messiaanse zegeningen. In dat verband heb ik er nog één voor u, en die misschien niet al te zeer voor de hand ligt, uit Maleachi, hoofdstuk 3. Daar is sprake van een boek, alleen het heet niet Boek des Levens. Er is sprake van een gedenkboek. Een boek ter gedachtenis. Want kijk, waarom schrijft men iets op in een boek? Beter nog, waartoe schrijft men iets op in een boek? Waarom maakt men een boekhouding? Dan wel, waartoe schrijft men een dagboek? Om de dingen niet te vergeten. Waarom maakt u notities hier? Om het niet te vergeten. En dus kun je zeggen, nee, maar het staat in mijn boek. En of het dan letterlijk in uw boek staat, dat maakt niet uit. Het betekent gewoon, nee, u hebt het vastgezet in uw geheugen. Al is het dan misschien een papieren geheugen. Maleachi, waar ik lees vanaf hoofdstuk 3, vers 16. Als dan spreken die de Heere vrezen en ieder tot zijn naaste, de Heere merkt er toch op en hoort. Kortom, er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degene die de Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. En doe nou even uw best om te begrijpen wat daar staat in het vers. Er staat, degene die de Heere vrezen zullen tot elkaar zeggen, de Heere merkt er toch op. De Heere hoort toch. De gedachte is namelijk dat er een tijd zou zijn waarin blijkbaar, ik zei blijkbaar, de Heer niet hoort en er niet opmerkt. Dus het ligt meer voor de hand, omdat dit het laatste boek is van het Oude Testament. En het werd geschreven als sluitstuk van het Oude Testament. Sla maar een bladzijde om, dan wordt alles ineens wit in uw Bijbel, als het goed is. Vanaf dat dit geschreven werd, brak er een tijd aan van pak een beetje zo'n 400 jaar. Ik kijk niet op een jaar, maar pak een beetje zo'n 400 jaar in elk geval, waarin de heer niks van zich liet horen. En 400 jaar is nog niks, want het staat eigenlijk model voor de tijd waarin wij leven, onze tegenwoordige bedeling. Want sinds de afsluiting van het boek Openbaring, bij wijze van spreken dan maar weer, laat de heer niks van zich horen. Hij verbergt zich zo duidelijk dat het gemiddelde commentaar wat men heeft op de Bijbel en op ons geloof is, nou ja, als er dan echt zo'n God is, waarom doet hij dan niks? De algemene Bijbelse waarheid is, God verbergt zich, hij zwijgt. En toch, en nou, ik moet dan meteen zeggen, dat geldt in elk geval voor de wereld in het algemeen en voor Israël dan wel het Joodse volk in het bijzonder. Maar er komt een tijd wanneer ze alsnog tot elkaar zullen zeggen, hé, de Heer hoort toch, hij merkt toch op. De Heer gedenkt wel degelijk. Je kunt ook zeggen, er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Hij heeft het toch allemaal opgeschreven. Ja, niet letterlijk, dat maakt ons trouwens geen bal uit. Dat is het hele punt niet. Waar het maar om gaat is dat God verbergt zich, niettemin zal hij in de toekomst alsnog spreken en wel degelijk ook met betrekking tot zaken die in deze periode van het zwijgen van God voorbij zijn gegaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Er komt alsnog een oordeel. Men neemt bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 2 is het, meen ik, waar staat over de mens in het algemeen. Nee, het staat in hoofdstuk 1, maar het is dezelfde bladzijde. Er staat eerst, God heeft deze wereld losgelaten, uitgebreid en tot drie keer toe letterlijk. Daarna volgt hoofdstuk 2, waar Paulus zegt, nog steeds op diezelfde bladzijde, hij zegt maar, dat betekent niet dat je kunt doen wat je wil zonder dat God erachter op slaat. Betekent alleen dat naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij u een schat, als het ware. Maar dan een negatieve. Een van toorn die geopenbaard zal worden in de dag van de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, van de toorn Gods enzovoorts. Dat wil zeggen, God gedenkt toch. En andersom, aan de wat positievere kant geldt het ook, staat er trouwens ook achter, maar minder uitgebreid, waar wij trouw zijn aan de Heer en de Heer dienen en dus eventueel lijden om zijn naams wil, zoals het heet, gedenkt de Heer ook, al merken wij daar misschien nu niks van. Maar in elk geval weten wij, dan is het hoofdstuk 8 inmiddels in Romeinen, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Hij heeft het toch bijgehouden. En of hij dan tranen heeft opgevangen in zijn fles, dan wel of hij nou de omstandigheden, dat wat de gelovige wedervaart wilde zeggen, of hij dat heeft opgeschreven in een boek, in beide gevallen betekent het precies hetzelfde. Waarna de theoretische vraag is, God heeft geschreven in een gedenkboek voor zijn aangezicht, staat hier in Malachi 3 vers 16, is dat gedenkboek dan hetzelfde als het boek des levens? Dan zeg ik, nou, dat weet ik niet, maar het zou best kunnen. In ieder geval gaat het om wat God bijhoudt, dingen die God niet vergeet, dingen die God nog zal afrekenen. En voor mijn part is het hetzelfde boek. Als u zegt, u denkt dat het een ander boek is, zeg ik, maakt me niet uit, want het is toch maar bij wijze van spreken. Maar we hebben eerder al gezien, in elk geval in de uitspraak van Psalm 139, dat de idee niet zomaar is van staat die naam erin of niet, maar dat de idee is dat God een plan heeft en een plan ontwikkelt waarin de mens betrokken is en zijn werken, de daden van de mens zal ik maar zeggen, die maken daar uiteraard onderdeel van uit. En of je dat boek dan uiteindelijk noemt een gedenkboek of alleen maar het boek des levens, ja, dat maakt me niks uit. Waar het over gaat is de gedachte, hij hoort toch, hij merkt toch op en hij zal inderdaad afrekening houden. In positieve en in negatieve zin. Romeinen 2. Na de werken van de mens. En daar gaat het maar om, hè. En dus er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, bij wijze van spreken. Voor degene die de Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. Men zou de volgende vers ook lezen tot en met 4 vers 3 van Malachi om te zien waar het over gaat. Over de rechtvaardigen, de gelovigen die alsnog van de Heer loon zullen ontvangen, omdat God wel degelijk opmerkt en wel degelijk gedenkt. Daarna kom ik nog terecht in het Nieuwe Testament. De ene schriftplaats, zei ik al, is Filippenzen 4, maar die komt zo. Ik neem eerst even Lucas 10, vers 20. Doch verblijdt u daarin niet dat de geesten u, de demonen dus, dat de geesten u onderworpen zijn, maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. En ik hoop dat u nu begrijpt dat er echt nog wel wat meer staat dan dat u behouden bent. Hoe belangrijk dat laatste ook mogen zijn, wat hier staat betekent meer. De gedachte is dat men inderdaad deel uitmaakt van die hemelse dingen en een plaats inneemt in het plan en in het werk van God. Want het gaat er maar niet om dat geesten, boze geesten, aan ons onderworpen zijn. Waar het om gaat is dat we betrokken zijn in het werk Gods. En een onderdeel daarvan is, eventueel en in zekere opzicht, dat de geesten ons onderworpen zijn. Dat is natuurlijk een ander onderwerp waar ik nou voorzichtig omheen ga. Maar het gaat om het idee. Het gaat maar niet om een feit als zodanig. Het gaat om de algemene gedachte dat wij als kinderen Gods deel hebben aan het werk Gods en het plan Gods enzovoorts. En dat onze levens zouden vrucht dragen voor Hem. Omdat namelijk dat plan ontwikkeld wordt en die boekrol als het ware wordt afgerold en onze namen staan daarin. Maar ik bedoel veel meer dan dat we maar behouden zijn. En dat begrijpt u nou, hopelijk. En dat is ongetwijfeld wat de Heer Jezus zegt. Bovendien, dit vers wijst natuurlijk ook terug naar de uitspraak uit Jesaja 4. Geschreven ten leven in Jeruzalem. En hier staat, geschreven zijn in de hemelen. Een boek wordt niet eens genoemd. Is ook niet erg belangrijk. Maar het gaat om het idee dat erachter steekt. En let op vooral in de hemelen. Want normaal gesproken, men zou ingeschreven staan in een bevolkingsregister. En wat de oud-testamentische gelovigen betreft, dat van een nieuwe schepping, zal ik maar zeggen, een nieuwe aarde, eventueel een letterlijk Jeruzalem. Maar hier staat, geschreven zijn in de hemelen. Hetgeen voor de discipelen tot wie het gezegd wordt, dan toch in elk geval betekent dat zij deel hebben aan die hemelse positie van de gemeente. Die hier nog niet geopenbaard is, maar in deze bedekte termen komt die wel naar voren natuurlijk. Ik kom hem later weer tegen, maar dan kom ik eerst voorbij Filippenzen 4, die noem ik dus nu eerst. En zoals gezegd, Filippenzen 4, vers 3, is de enige nieuwtestamentische schriftplaats buiten openbaringen waar de uitdrukking boek des levens gebruikt wordt. En het is dus pas de tweede keer in de Bijbel, letterlijk. Filippenzen 4, en ik lees vanaf vers 2, ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn in den Heere. En ik bid ook dat gij, mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Nu heb ik de gelegenheid om te zeggen dat als de term, welke namen zijn in het boek des levens, echt alleen maar zou betekenen dat die namen, die mensen dus zijn opgeschreven in het boek zo van, die zijn behouden, dan is dat wel een anticlimax van het vers, hoor. Dat is toch niet wat je zou verwachten. Wat je verwacht is, ga ik hem weer lezen. Vermaan Euodia, Syntyche, wees ze behulpzaam, Clemens en al die anderen, die mijn medearbeiders, die met mij gestreden hebben in het evangelie. Wat verwachten die mensen die met hem gestreden hebben in het evangelie? Een leven gewijd hebben in de dienst van de Heer. Wat verwachten ze? Dat ze behouden worden op grond daarvan of zo? Of dat op grond daarvan de Heer hun naam heeft geschreven in het boek des levens, zodat ze straks de poort voorbij kunnen omdat de administratie klopt? Dat geloof je toch zelf niet? Wat die mensen verwachten van de Heer is loon. Zij leven dat hemelse leven, ze hebben een burgerschap, hoofdstuk 3 vers 20, een paar versen hiervoor. Hun wandel, hun burgerschap, polytuima, hun wandel, hun burgerschap is in de hemelen. Daar hebben zij niet alleen een positie als zodanig, daar leven zij in de zin van daar wandelen zij. De vertaling met wandel in de Statenvertaling is heus zo slecht nog niet, hoor. Daar doen zij hun werk. En wat verwachten zij? Dat koninkrijk binnen te gaan? Nee, daar zijn ze al lang binnen gegaan. Waar het om gaat is dat ze daar loon verwachten. En de uitdrukking hier, hun namen geschreven in het boek des levens, betekent dus niet maar alleen, zij zijn voor altijd en eeuwig behouden of iets dergelijks. Het betekent dat ze inderdaad een functie vervullen, een rol spelen, Maar ik bedoel het heel serieus natuurlijk, hè. Maar een functie vervullen in de afwikkeling van dat plan Gods. Precies zoals we het tegenkwamen in Psalm 139, vers 16. En daar gaat het dus om. En eigenlijk precies zoals we tegenkwamen in Exodus 32. Waar Mozes zei, nou ja, als u het volk niet vergeeft, schrijf mij dan maar af. Haal mij maar uit uw boek. Als er geen vergeving is, hoe zou er een plan Gods kunnen zijn überhaupt? Als er namelijk geen vergeving is, nou, gaat heel moeilijk zeggen deze keer dan. Als er überhaupt geen vergeving zou zijn, dan zou nooit God dat werk van die 7 dagen in Genesis gedaan hebben. Want dan had hij het gelaten bij een oordeel over die oude schepping. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als dit te moeilijk is, als er bij God geen vergeving is, dan had hij de mens meteen uitgeroeid na de zondeval van Adam dus. Had hij ze niet de hof uitgejaagd, had hij ze in de hof begraven. Denk daar maar eens over na. En dat het gegaan is zoals het ging, wil zeggen dat het dus vergeving is. Dat er iets goeds kan voortkomen en zou voortkomen, was de bedoeling van Gods wegen, uit deze wereld en zelfs uit een zondig mens. Op een of andere wijze. Een wijze die we natuurlijk vaak genoeg bespreken, dus ik laat het maar even liggen. Maar het ingeschreven zijn in dat boek betekent maar niet, men ontvangt eeuwig leven. Dat wij dat denken, dat komt vermoedelijk omdat we alleen de teksten uit Openbaring 20 kennen enerzijds. En anderzijds omdat zoveel die zich christenen noemen, zich eigenlijk alleen maar zorgen maken over of ze in de hemel komen nadat ze hier uitgeschreven zijn uit het bevolkingsregister. Ben je voor eeuwig behouden of niet? Ik zal niet zeggen dat dat niet belangrijk is, maar Bijbelse gedachten, Gods gedachten gaan veel verder dan dat. Niet of we voor eeuwig behouden zijn, maar of onze levens inderdaad van Gods wegen gebruikt worden tot eer van zijn naam. Zodat inderdaad, dus deze zondige mens zal ik maar zeggen, toch ondanks alles gebruikt wordt tot eer van hem. En dat deze oude zondige wereld zelfs gebruikt wordt tot heerlijkheid Gods. Dat is de bedoeling. En waar dat gebeurt met de mens in elk geval, heeft die mens een plaats in dat plan Gods en dus staat zijn naam in het boek bij wijze van spreken. Is een bladzijde of een 1 regeltje misschien maar die beschrijving geeft van u of mij en onze plaats in het geheel van dat plan Gods. Daar gaat het om en dat heet een boek. En als je hem zo leest, vers 3 van Filippenzen 4, dan is die echt duidelijk. Hun namen zijn in het boek des levens. Namelijk, hun levens als zodanig hebben een plaats, een bediening heeft een plaats in het grote plan Gods. Daar gaat het om. En daarom schrijft Paulus, ik bid u ook dat gij mijn metgezel wees deze behulpzaam die met mij gestreden hebben. Want vergis je niet, dit zijn dienstknechten Gods. Ze hebben een plaats in dat grote plan Gods en zo verder. Als u later al deze teksten nog eens doorleest, ben ik ervan overtuigd dat u ze veel beter begrijpt dan nu. Omdat de gedachte zich verruimd heeft en meer Bijbels geworden is. Dan heb ik nog voor u Hebreeën 12 vers 23. Gij zijt gekomen tot, dat is vers 22 feitelijk. Wij als gelovigen in tegenstelling tot een ongelovig Joods volk onder de wet. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levenden Gods. Vers 22, heb u? Gij zijt gekomen tot de stad des levenden Gods. Geschreven in het boek des levens, maar dat staat hier niet. Geschreven ten leven in Jeruzalem, kwamen wij tegen in Jesaja 4. En dat is ongeveer hetzelfde als wat hier staat. Geschreven ten leven in Jeruzalem. Of de hemel waarin wij een wandel, een burgerschap hebben, lazen wij zojuist in Filippenzen. En daar stond welke namen geschreven zijn in het boek des levens. Dat hele idee is het. En daarna staat het levende Gods, vers 22, tot het hemelse Jeruzalem. Als u mij vraagt, betekent het eigenlijk gewoon de hemel, Jeruzalem. Of Jeruzalem bij wijze van spreken, namelijk de hemel. Of de hemel waarvan Jeruzalem een beeld is. En de vele duizenden der engelen. En tot de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn. Daar heb je hem. Die in de hemelen opgeschreven zijn. Geschreven ten leven in Jeruzalem, Jesaja 4. En wat het Joodse volk betrof, uitgedelgd uit het boek des levens, letterlijk Psalm 69, vers 29, hebben we er straks gelezen. Dus het heeft te maken met burgerschap in Jeruzalem. En de vraag is, op welk niveau plaats je Jeruzalem? Is het het aardse letterlijk, of is het hele nieuwe schepping, of zelfs de hemel der hemelen? En bovendien, ten leven niet alleen in de zin van dat men het leven heeft, maar ten leven in de zin van dat dat leven ook daadwerkelijk geleefd wordt. Dat er sprake is van geschiedenis, werken, het doen, afwikkeling van de boekrol. Daarna hebben we alleen nog maar over Openbaring, en die zal ik voor de goede orde ook noemen. Openbaring 3 namelijk, in de eerste plaats, vers 5. Die overwint, let op waar het over gaat, hè? Die overwint iemand die in de strijd staat en daarin trouw is. Niet wie tot geloof gekomen is of wie tot geloof komt, die overwint. Die zal bekleed worden met witte klederen, maar u weet dat je ook naakt bevonden kunt worden, toch? 2 Korinthe 5. Wie overwint zal bekleed worden met witte klederen. Het gaat om loon naar arbeid of strijd. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. Lijkt me dat toch ook duidelijk. Het betekent, God zal dit niet vergeten. God zal deze mensen die overwinnen, die trouw zijn, belonen. En naar ons toe betekent dat waar wij in die overwinning staan, trouw blijven aan onze Heer, de verzoeking verdragen, hoe het allemaal heten mag, daar vergeet de Heer ons niet, want wij zullen door hem beloond worden, erfenis ontvangen of hoe het maar heten mag. Wij verdwijnen daar niet uit, we hebben daar onze plaats in. Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. De suggestie is, kan dat dan wel? En het antwoord is ja, maar daar hebben we al het voorbeeld van. In die ene uitspraak in het Oude Testament over het boek des levens, over Judas dan wel over het ongelovige Joodse volk, zou uitgedelgd worden uit het boek des levens, want zo stond het daar, op basis van dat men niet overwon, niet trouw was aan de Heer, niet bij zijn woorden bleef enzovoort, en hem verwierp. En daartegenover staat de gemeente in onze tijd, die geacht wordt als geheel trouw te zijn, maar de bedoeling is dat wij ook individueel aan hem trouw zouden zijn en zouden met hem meer dan overwinnaars zijn in de praktijk. En het feit dat we geschreven zijn in dit boek, u ziet, het had net zo goed een gedenkboek kunnen zijn uit Malachi. Het feit dat we in het boek staan wil zeggen, daar komt nog een afrekening. Moeten nog wat rekeningen vereffend worden, want daar gaat het om. Men leest trouwens de andere uitspraken in deze twee hoofdstukken, Openbaring 2 en Openbaring 3. Al die zeven brieven eindigen min of meer gelijk. Het gaat altijd over wie overwint, die trouw blijft. Of omdat gij mijn woord bewaard hebt, ik zal u geven. En heus, je krijgt zeven keer verschillende woorden in die zeven verschillende brieven, maar de betekenis ervan is echt alle zeven keren gelijk. Namelijk, we zouden trouw zijn aan de Heer en hij zou ons belonen. En een van die uitspraken is dan, hij zal ons niet uitdoen naar het boek des levens. Maar dat betekent precies hetzelfde. De administratie wordt bijgehouden. Het zal gedacht worden bij de Heer. Dan komen wij nog terecht in Openbaring 13 vers 8. Dat hoofdstuk over het beest, nou ja, de twee beesten eigenlijk, in de dagen van de grote verdrukking, het antichristelijke rijk en hoe het allemaal maar heten mag. En er staat in dat verband in vers 8 van Openbaring 13. En alle die op de aarde wonen zullen hetzelfde, het beest namelijk, voor mijn part de antichrist, hoe je maar noemt, het beest. Allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams. Met andere woorden, zij hebben in dat boek des lams geen plaats. Dat het inhoudt dat ze op geen enkele wijze behouden zijn, lijkt mij duidelijk. Maar het betekent uiteraard meer dan dat. Zij vervullen geen functie in dat werk Gods. Althans niet in dat werk dat God tevoren bepaald heeft. Kortom, nog andere uitspraken. Zij wandelen niet in de goede werken welke God tevoren voorbereid heeft. Met dank aan Efeze 1, vers 11, of daar in de buurt. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld, waarbij het midden gelaten wordt of namen geschreven worden van de grondlegging der wereld, of dat het lam geslacht is van voor de grondlegging der wereld. In elk geval, dat laatste is waar. Het heet het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld, want zo staat het in 1 Petrus 1, als ik me de schriftplaats goed herinner. En voor zover men wellicht geschreven is van de grondlegging der wereld in dat boek, zou het moeten ontleend zijn aan Psalm 139, wellicht. Maar wat maakt het ons uit? Waar het over gaat, is dat er een plan Gods is van voor de grondlegging der wereld. Een plan dat ontwikkeld wordt. Een plan waarin het lam de belangrijkste functie vervult. Het is ook het lam dat op de troon zit. Het lam dat staat, hoewel het geslacht is en al dat soort dingen meer. Speelt daar de belangrijkste functie in. Maar wij als gelovigen, elke gelovige, zou daar een plaats in hebben en dus een naam geschreven hebben in dat boek, bij wijze van spreken. Hier heet het voor het eerst het boek des levens des lams. Of des lams slaat op het boek, weet ik niet, maar op des levens slaat het in elk geval wel. Het leven van het lam. Want wij als wedergeboren mensen hebben uiteraard deel aan het leven van het lam. Aan het bloed van het lam. Aan het leven van Christus. We hebben daarna nog maar één eigenlijk. Dat is Openbaring 17 vers 8. En die sluit hier ook regelrecht op aan. Want dan gaat het weer opnieuw over dat beest. Openbaring 17 vers 8. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en ter verderven gaan. Nog steeds gewoon het grote laatste antichristelijke rijk. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld. En hier wordt dus inderdaad het boek des levens in verband gebracht met de grondlegging of de nederwerping eigenlijk der wereld. Maar met de gedachte dat het boek stamt vanuit die oude wereld, hè? Van voor de zeven dagen van Genesis 1. Maar dat is nou juist het hele punt. Het boek blijkt zelfs gemakkelijk gelegd te worden naast het plan Gods als zodanig. Gods eeuwig voornemen. Je kunt daarna dus mij andere vragen stellen waar ik net zo min antwoord op kan geven. Het gedenkboek, het boek der gedachtenis uit Malachi, is dat hetzelfde als het boek des levens. En daarna is het boek des levens en het gedenkboek misschien toch hetzelfde als Gods eeuwig voornemen. Dan zeg ik, ja, het zou best kunnen. Maar wat maakt het uit? De vraag suggereert dat men denkt aan letterlijke boeken, althans tamelijk letterlijke boeken, die naast elkaar liggen, die van elkaar onderscheiden moeten worden. Maar men zou dat denk ik niet doen. Men zou de gedachte van die verse duidelijk oppikken en begrijpen dat het een pracht van een manier is om te zeggen dat God nou eenmaal zijn plan gemaakt heeft en dat ontwikkelt. En voor zover wij ons daaraan onderwerpen, staan wij er ook in, hebben wij er deel aan. En voor zover wij ons aan dat plan Gods en dus aan zijn woord onttrekken, hebben wij er geen deel aan en staat onze naam er ook niet in. En of je er dan niet meer in staat en vroeger wel. En andersom, of iemand die behouden wordt er eerst niet in staat en later wel. En iemand die verloren gaat eerst wel en later niet meer. Ja hoor eens, maakt u dat wat uit? Ik zeg altijd, als ik mijn Bijbel lees over dit soort uitspraken, ook na vanmiddag, zeg ik, nou ja, ik heb nergens gelezen dat iemand geschreven wordt in het boek des levens, althans niet in de Nederlandse vertaling. Wel de suggestie dat iemand uitgedaan zou kunnen worden uit het boek des levens, daar struikelen mensen dan over. Ze zeggen, oh jee, dan is onze zaligheid niet zeker. Zeg ik, nee, onze zaligheid is wel zeker, maar dat berust op andere schriftplaatsen. En daarna kan ik u troosten en zeggen dat al die schriftplaatsen waar staat namen geschreven zijn in het boek des levens, kun je natuurlijk ook vertalen met dat namen geschreven worden. Want het is in al die Bijbelse grondtalen hetzelfde, dat namen geschreven worden in het boek des levens. Dus dan hebt u voor mij alsnog schriftplaatsen waar staat dat iemand ingeschreven wordt. Maar wat maakt het me uit? Mij niks in elk geval. Meer kan ik u daar niet van vertellen. Wat het ons bevestigt in elk geval is dat de geschiedenis, de mensheid, de mens individueel niet zomaar passeert en God vergeet het. Het begint ergens en het eindigt ergens en daarmee uit en zand erover. Excuseer de uitdrukking. Ik vind dat een prachtige uitdrukking, eerlijk gezegd, ik persoonlijk. Maar zo zit het niet in elkaar. Daar is niet het eind van het verhaal. Waar het over gaat is dat het eind van het verhaal ligt in het einde van Gods plan en de volvoering daarvan. En dingen als dood spelen daar niet een overheersende rol in. Integendeel, die is juist overwonnen. En dat betekent dat wie wij ook zijn, wie wij ook waren, als wij de Heer dienen, dan zijn onze levens bij hem veilig. Op wat voor wijze dan ook, ik heb het nou niet over bedelingen, ik heb het gewoon over het algemene beginsel. Op wat voor wijze dan ook, vroeg of laat, wanneer dan ook, zal God die mens die hem gediend heeft daarvoor belonen, want God vergeet niet. De Heer merkt toch, de Heer hoort toch. Kortom, hij heeft alles opgeschreven in één boek, zei Malachi. En dat is nou precies het verhaal. En in die context kom je dan vervolgens terecht in Openbaring 20 vers 12 en 21 vers 27. Maar die heb ik u al genoemd, de resterende schriftplaatsen. En die zou u nou eigenlijk nog een keer moeten lezen. Dat begrijpt u ook veel beter. Want wat er staat is de doden, weet u wel, die mensen die geleefd hebben. Wellicht in de voorafgaande pak een beetje 6000 jaar. Die zijn wel voorbij gegaan. Die waren stof en keren tot stof weder. Maar wie ze ook waren, God heeft boeken bijgehouden. En daarom staat er, en de boeken werden geopend. En wat betekent dat? Dat er echt letterlijk boeken zijn? Nee, het betekent dat God weet. En zich herinnert. Het mag dan lang geduurd hebben wellicht. Maar dat er een afrekening komt voor de werken van de mens in het algemeen. En in het bijzonder voor de werken van de gelovige mens, de werken des geloofs. En dat is dus veel meer dan alleen maar de gelovigen die wedergeboren waren enzovoorts. Waar het om gaat, is dat God de dingen niet voorbij laat gaan, maar dat er absoluut een dag komt dat de doden, wanneer dan ook, zullen staan voor God. En voor ons geldt min of meer hetzelfde, al zal dat niet zijn op die jongste dag, maar de waarheid blijft gelijk. Ook wij allen zullen geopenbaard worden, wij moeten, staat er, geopenbaard worden, 2 Korinther 5, voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Heeft hij het dan bijgehouden? Dan zeg ik, ja, er is een boek van geschreven. En als dat letterlijk is, maakt ons niks uit. Maar God heeft het bijgehouden en zal dien overeenkomstig oordelen. En of het heet het boek der gedachtenis, of het boek des levens, of zelfs eventueel het boek der werken, of wat het maar is. Ja, dat maakt mij niet zoveel uit. Waar het om gaat is dat onze arbeid die wij gedaan hebben voor de Heer inderdaad niet ledig weerkeert. Dat onze arbeid niet ijdel is in de Heer. 1 Korinther 15, het laatste vers dan voor de gelegenheid. En dat is waar het werkelijk om gaat. De zekerheid van onze zaligheid staat of valt niet bij of je naam in het boek staat. Maar staat of valt bij of wij ons onderworpen hebben aan de Heer en aan zijn woord. En bij voorkeur ook aan zijn plan. De welaangename wil Gods ook voor ons persoonlijke individuele leven. Daar gaat het om, te meer omdat wij weten dat God het opschrijft. Bij wijze van spreken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het woord dat u ons gegeven hebt. Een woord waar we ons in mogen verdiepen. Een woord ook dat u zwart op wit hebt gesteld opdat wij het zouden lezen en ook zouden kunnen naslaan, niet zouden vergeten. We danken u ook dat we mogen beseffen dat waar onze geheugens dikwijls zo tekort schieten, dat uw geheugen niet tekort schiet, maar integendeel dat u opmerkt en hoort. En dat uiteindelijk ook aan de voltooiing van de heilsgeschiedenis daar die afrekening zal zijn, waarin u definitief afrekent, om zo te zeggen, met de goddeloosheid en de zonde van de mens, maar anderzijds ook waarin u uw dienstknechten belonen zult, zodat ook wij mogen uitzien naar die erfenis, die onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. We danken u te mogen beseffen dat onze levens, ook als uw kinderen hier op aarde, niet maar vluchtig zijn en meteen vergeten worden, maar integendeel, dat al wat gedaan wordt uit liefde tot u zal bewaard worden en zal blijven bestaan. Dat u niet laat varen het werk uw handen en dat wij mogen weten dat al onze arbeid niet ijdel is in de Heer. We danken u dan dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid, ook uiteindelijk, naar die dagen waarin al de schepping, al de hemelen en aarde zullen voorbijgaan en zullen plaatsmaken voor een nieuwe schepping die vol zal zijn van kennis van u en waarin uw koninkrijk volkomen gestalte zal hebben gekregen. We danken u dat ook wij mogen vooruitzien naar de uiteindelijke vervulling van deze visioenen uit Openbaring. We mogen beseffen dat ze de climax vormen van die lange heilsgeschiedenis die u zich tevoren had vastgelegd in uw plan der eeuwen, waarvan we mogen weten dat ook onze namen daarin staan. Omdat we ons onderworpen hebben aan uw woord, onze hart hebben opengesteld voor dat woord, voor uw werk en voor uw plan, voor uw voornemen, opdat we in overeenstemming daarmee zouden wandelen en zouden verwachten te ontvangen van u dat loon dat u geeft aan uw trouwe dienstknecht. We danken u dan voor deze dag en bidden u, wees u ons nabij, richt u ons oog op u, als vervulling van alles wat u ons zwart op wit in uw woord hebt geopenbaard. Opdat uw goede werk dat u in ons begonnen hebt voortgezet mag worden tot op de dag van Christus. We bevelen ons dan bij u aan en bij de rijkdom uw genade om Christus wil. Amen.